Bijbelgedeelte kunt u vinden in het Evangelie van Matteüs, het 26e hoofdstuk en daarvan de versen 30 tot 46. Dus wij noemen nu Matteüs 26 en dan de versen 30 tot 46, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen Psalm 119, vers 40. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Matteüs 26, 30 tot 46. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult alle aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar dat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen. En bad een derde malen, zeggende diezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover.
Geliefden, de woorden van onze overdenking, waarbij wij u met de hulp des Heren willen bepalen, kunt u vinden in Matteüs 26 en daarvan nader het 36e vers. Dus Matteüs 26, vers 36, waar we Gods woord aldus lezen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. Wij vinden in deze woorden de biddende Jezus in Gethsemane. En staan we dan achtereenvolgens stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de aanleiding tot zijn gebed. In de tweede plaats de volharding in zijn gebed. En in de derde plaats de verhoring op zijn gebed. Dus in de eerste plaats de aanleiding tot zijn gebed. De tweede plaats de verhoring in zijn gebed. En in de derde plaats de verhoring op zijn gebed. Geliefden, de Heere Jezus heeft zojuist met zijn discipelen de feestzaal verlaten waar hij het Pascha gevierd heeft. Daar heeft hij de voeten van zijn jongeren gewassen en ook het heilig avondmaal ingesteld. Daar heeft hij Judas ontmaskerd. Hij heeft met zijn discipelen gesproken over zijn vader en gezegd, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Daar heeft hij ook met zijn vader gesproken over zijn discipelen, waar hij hen beval aan zijn vader en hen toevertrouwde. Toen heeft hij gevraagd, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Hij heeft gevraagd of ze geheiligd mogen worden in de waarheid. In die paaszaal heeft hij met zijn discipelen het Hallel gezongen. En nu zien we hem met zijn discipelen naar de Olijfberg gaan, niet ver van Jeruzalem verwijderd. En terwijl ze daar naartoe lopen, zegt hij wat er gaat gebeuren. Straks zullen ze zich allen aan hem ergeren, zo dat ze hem alleen zullen laten. Ze zullen hem allen verlaten. Petrus, die dat niet kon geloven, althans niet voor zichzelf, krijgt nog een ernstige waarschuwing. Straks zal juist hij de Heere verloochenen. Terwijl hij in die donkere nacht met hen over de weg gaat, verzekert hij hen tegelijkertijd van zijn liefde en trouw. Ze mogen zich aan hem ergeren en zij mogen hem verlaten, maar hij zal zich niet aan hen ergeren. Hij zal hen slechts voor een ogenblik verlaten. Straks zal hij hen weer opzoeken om hun de vrucht van zijn lijden en sterven toe te passen. En dan is het zo dat hij hen er als het ware van verzekert dat ze in veilige handen zijn. Satan mogen begeerd hebben om hen te ziften als de tarwe, maar hij heeft voor hen gebeden dat hun geloof niet zal ophouden. De Vader zal hen door zijn goddelijke kracht bewaren, zodat ze niet bezwijken. En zo zijn ze al sprekend gekomen aan de voet van de Olijfberg in de hof van Gethsemane. Ongetwijfeld hebben bange voorgevoelens en bange vermoedens het hart van de discipelen vervuld. Hun gedachten werden vermenigvuldigd, ook de gedachten van Christus, want hij wist volmaakt wat hem te wachten stond. Als hij in die hof komt, dan is het niet zo dat hij daar een schouwplaats zoekt om zich te verbergen voor de bende die straks komen zal met zwaarden en stok om hem te vangen. Nee, hij probeert zich niet te verbergen. Immers, Judas wist ook de plaats waar hij naartoe zou gaan. En als straks die bende tot hem komt, dan zal hij in volkomen overgave zeggen, ik ben het. Nee, Christus vlucht niet voor die bende. Hij vlucht niet voor het lijden, maar in de hof van Gethsemane presenteert hij zich als het ware en zegt, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En nu zal het allerzwaarst gedeelte van het lijden over hem komen en daarvoor wijkt hij niet achterwaarts. Het is niet toevallig dat het allerzwaarste deel van het lijden over hem komen zal in een hof. Immers, in een hof heeft de mens Gods wet overtreden en het verbond Gods verbroken. Daarom is de mens uit die heerlijke hof van Eden uit het paradijs verdreven. En nu zal Christus in een hof zijn laatste lijdensworsteling beginnen om de schuld van zijn kerk te betalen. Om voor hen het paradijs weer te openen. Om straks tegen de moordenaar te kunnen zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij neemt een drietal discipelen met zich mee dieper de hof in. Hij wil de andere 9 sparen. Die zijn daarvoor te zwak. Hij weet wat maaksel zij zijn. Hij weet wat ze kunnen hebben en wil hun niet te veel opleggen. 3 mogen er dus met hem mee. Tegen de andere zegt hij, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. Zit hier neder. Wat moeten ze doen? Alleen maar te zitten. Zij mogen erbij gaan zitten, meer niet. Zij mogen rusten en hij zal het werk doen. Hij zal strijden en lijden. Zij mogen zegepralen. Het is alsof we hier horen wat Naomi tegen Rut zei. Zit stil, mijn dochter, want die man zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak voleind hebben. Of de discipelen dat direct begrepen hebben? Ik denk van niet, maar later zullen ze het toch wel verstaan hebben en de troost eruit genoten hebben. Het zal hun later met verwondering vervuld hebben. Want ja, zo gaat het toch. Christus is het die alles doet wat gedaan moet worden tot de zaligheid van een verloren volk. Dat verloren volk wordt gezaligd om zijn werk, om zijn lijden en om zijn strijden, zodat ze gaan zingen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Inmiddels neemt hij een drietal discipelen met zich mee, Petrus, Johannes en Jacobus. Zij mogen met hem mee, dieper de hof in. En waarom? Wel, opdat ze zijn ooggetuigen zouden zijn. Ooggetuigen van het verschrikkelijke, bittere lijden dat over hem komen zal. Zij moeten dat weten. En waarom? Omdat de kerk het moet weten. Omdat het ook vandaag gepredikt moet worden. Omdat ook nu gepredikt moet worden wat het hem gekost heeft om zondaren zalig te maken. Want dat is niet iets heel gewoons. Ze mogen met hem mee, omdat hij daar behoefte aan heeft. Hij is waarachtig mens geweest, niet in schijn. Wij leggen soms te weinig nadruk op het waarachtig mens zijn van Christus. Maar hij is echt mens geweest. Hij heeft alleen in de mensheid geleden en gestreden, want God kan niet lijden en sterven. De goddelijke natuur moest zijn mensheid alleen maar versterken en ondersteunen. Daardoor is het lijden voor hem des te vreselijker geweest. Dat hij tegelijkertijd waarachtig mens was, heeft zijn lijden niet verminderd, maar verhevigd. Want als hij als mens dit alles stamelen, want waar hij als mens dit alles stamelde, daar heeft hij behoefte aan medeleven. Nee, de discipelen kunnen zijn lijden niet verlichten. En dat hebben ze ook niet gedaan. Ze kunnen zelfs niet het kleinste stukje van het lijden van hem overnemen. Toch, al is het dat niemand ons kan helpen, maar wat verkwikt het als er met ons wordt meegeleefd? Al is het dat men ons niets kan geven, maar alleen het feit dat men er is, niet waar, dat geeft op zich al verkwikking en verademing. En waarom mogen nu juist zij met Christus mee? Waarom Petrus, Johannes en Jacobus? Dat is niet toevallig. Ze waren ook aanwezig bij de opwekking van het dochtertje van Jairus, waar ze zijn macht en luister aanschouwden. Ze mochten ook met hem mee op de berg, waar hij voor hun ogen als van gedaante veranderde en ze zijn heerlijkheid aanschouwden. Petrus schrijft daar later nog over in een van zijn brieven, waar ze zijn heerlijkheid zagen, meer dan anderen. Daar mogen zij, meer dan anderen, ook zijn bittere versmaadheid en diepe vernedering zien. En geliefde, zo gaat het nog. Wie door de Heere diep ontdekt wordt en wie op het smartelijkst beproefd wordt, die heeft menigmaal de rijkste vertroostingen. Daar staat soms ontzaglijk veel tegenover. Maar omgekeerd is het ook waar. Wie hier de rijkste vertroostingen van God mag genieten, die heeft ook te rekenen op de diepste ontdekkingen en op de smartelijkste beproevingen. Wie opgetrokken wordt tot in de derde hemel, die heeft ook te rekenen op een doorn in het vlees en op een engel des Satans die hem of haar met vuisten zal slaan. Toch zal de Heer hen niet verzoeken boven vermogen. Hij zal hun niet te veel opleggen. Hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst, opdat ze die zouden kunnen dragen. Ja, deze drie mogen mee en moeten ook mee. En waarom? Omdat ze nog iets moeten leren. Waren het niet de zonen van Zebedeus die zo overmoedig antwoorden op de vraag van Christus: de drinkbeker die ik drinken moet, kunt gij die drinken? Ze meenden van wel, dat kunnen we, wat denkt u wel? Het is ook juist Petrus die met hem mee moet, omdat hij had gezegd: al zullen ze ook alle aan u geërgerd worden, maar ik zal geenszins geërgerd worden. Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. Ik ben bereid om mijn leven voor u te zetten. U hoeft niet voor mij te sterven, maar ik zal wel voor u sterven. Zij moeten hun zwakheid, hun dwaasheid en hun verlorenheid dieper gaan inleven, opdat in hun leven de rijkdom van Gods genade des te meer verheerlijkt zal worden. Er staat: en met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Ze hebben er iets van gezien dat zijn gelaat veranderde. Op de berg der verheerlijking veranderde hij voor hun ogen als van gedaante. Toen werd hij als het ware omhuld met heerlijkheid en majesteit. Zijn aangezicht blonk en straalde en zijn kleding was wit als sneeuw. En u vindt hier het tegenovergestelde plaats. De angst tekent zijn gelaat. Er verschijnen pijnlijke en smartelijke trekken. Niet waar, het is aan alles te zien dat hij doodsbedroefd is. Hij begint droevig en zeer beangst te worden. Er staat in het evangelie van Marcus dat hij zelfs verbaasd werd. Hij wordt hier als het ware omvangen. De banden des doods en de angsten der hel verschrikten hem. Hij vindt hier benauwdheid en droefenis. En dat is wat voor de discipelen geweest. Zo kenden ze Christus niet. Ze waren al met zoveel angsten en bange voorgevoelens bezet. En nu zien ze dat hij, die als een held het lijden tegemoet trad en die zo gemakkelijk kon spreken over zijn lijden en sterven en over zijn overgeleverd worden in de handen van de zondaren, nu zien ze dat hij met grote droefheid en smart vervuld wordt. Hij wordt beangst, bevreesd, verbaasd en verbijsterd, als verlamd. Hoe komt dat? Wat gebeurt er? Wel, daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats wordt hij hier tot zonde gemaakt. Al aanstonds bij zijn geboorte kreeg hij de zonde toegerekend. Maar hier gaan die zonden hem meer dan ooit kwellen en benauwen. Wie het godonterend karakter van de zonde leert kennen, die verstaat iets van wat we hier lezen. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. Nee, Christus zelf had geen zonde. Hij heeft geen zonde gekend, noch gedaan. Maar het gaat hier over de zonde van zijn kerk. Het godonterend karakter van de zonde benauwt, verschrikt en beangst hem. In de tweede plaats komt de dood op hem af als de bezoldiging van de zonde. Geliefden, denk erom dat de dood iets verschrikkelijks is. Laten we daar toch nooit lichtvaardig over denken. De dood is en blijft de koning der verschrikking. We mogen proberen om de dood te verbloemen. En dat doet men vandaag de dag. Men maakt van het graf een bloementuin. Men overdekt het graf en de kist met bloemen. Ja, men spreekt zelfs over een goede dood, wat uiteindelijk de betekenis is van euthanasie. Maar de dood is en blijft een verschrikkelijke vijand. Ieder mens deinst onwillekeurig achteruit als hij aan de dood denkt. De dood doet elk mens huiveren, vooral als we eraan denken dat de dood vroeg of laat ook onze levensdraad zal afsnijden. Het graf roept ons, het wenkt ons. Eén dezer dagen worden ook wij aan de schoot der aarde toebetrouwd. En dan is het gebeurd met ons leven. De gedachte eraan vertroebelt als het ware de lust in het leven. Dat is iets wat we niet van ons af kunnen zetten. De dood is iets ontzaggelijks. Zelfs voor een kind van God dat toch sterven kan, omdat het in Christus begrepen is en vrede bij God heeft. Zelfs voor een kind van God dat de dood als een bode des vredes verwelkomen mag en voor wie de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Ook een kind van God huivert menigmaal als hij of zij denkt aan het moment van sterven. Vooral Christus heeft het huiveringwekkende van de dood gekend. De dood is op hem afgekomen als de bezoldiging der zonde. Hij heeft met de dood te maken gekregen als betaling voor de zonde. Het sterven van Christus is voor hem sterven geweest. Gods kinderen gaan ook sterven, maar voor hen is de dood eigenlijk al gedood. Ze gaan slechts door het dal van de schaduw des doods, maar Christus heeft met de dood zelf te maken gehad. Zo huivert hij hier, zo vindt hij droefenis en wordt hij beangst en verbaasd. En dan is er nog de vorst der duisternis die op hem afstormt. Want nu is het de ure der duisternis. De machten der hel zijn als het ware losgebroken. Er zal een strijd gestreden worden op leven en dood. Denk erom, wat nu zal plaatsvinden, is voor de vorst der duisternis van het allergrootst belang. Nu zal zijn kop vermorzeld worden. En daarom wacht hij tot het uiterste en spant hij al zijn duivelse krachten in. Beken Belials verschrikte Christus. Gods kinderen leren de macht van de vorst der duisternis kennen. Het is een vijand die maar niet kan doen wat hij wil, omdat hij in feite al overwonnen is. Maar voor Christus was hij niet overwonnen. Daar was het een vijand die nog in zijn ongebroken kracht stond. Met al zijn helse listen heeft hij zich op Christus gestort. We kunnen wel zeggen dat in de hof van Gethsemane de nederdaling der helle begint. Laten we daar niet lichtvaardig over denken, geliefde. Sterven is iets verschrikkelijks en dat zien we hier bij Christus. Hij wordt droevig en zeer beangst. De angstschrik moest wel om het hart slaan als u aan de dood denkt. En hier kunnen we zien hoe verschrikkelijk het is om God te ontmoeten en niet te kunnen. Om voor Gods heilig recht gesteld te worden, te moeten sterven en voor eeuwig weg te zinken in de nachten der hel, in de buitenste duisternis. O, wat een benauwdheid! Wat een ontzetting moet dat zijn voor een onbekeerd mens, als het Christus al met zoveel benauwdheid en ontzetting vervuld heeft. Maar wat ligt hierin ook een rijke vertroosting voor Gods kinderen? Christus daalt hier ter helle neder. We lezen in zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Hij is hier als het ware in de hel terechtgekomen, opdat zijn bruidskerk een geopende hemel zou ontvangen. Niet alleen zoekt de Satan hem te verschrikken, maar daar is ook nog de toren Gods. Het is nu de dag der wraken onze Gods. De rekening moet vereffend worden. Zondige mensen kunnen zomaar niet zalig worden. De Heere torent schrikkelijk, beide, over de aangeboren en werkelijke zonde, en moet die naar zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Dan geldt van Gods toren: wie kent de sterkte uw torens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Geliefden, wie daaraan kennis krijgt, gaat met David bidden: O Heere, straf mij niet in uw toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid. O, wat zijn dit toch ontzaggelijke, ernstige zaken en wat houden wij er weinig rekening mee. We leven er gewoonlijk maar op los, als zouden dit slechts spannende verhaaltjes zijn, als was het alles een beetje overdreven, als zou het allemaal wel meevallen. Maar dit kunnen wij u garanderen. Als u buiten Christus om Gods toren zult moeten ondervinden, dan zal dat eeuwig tegenvallen. Als Christus benauwdheid, droefenis, ontzetting en verbijstering vond, wat zal er dan met ons geschieden? Hier komt de volle toren Gods op Christus. En dan is het toch geen wonder dat zijn zweet werd als grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hij heeft hier werkelijk bloed gezweten. Zijn zweet werd niet zomaar in bloed veranderd, maar hij zweette werkelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En dat onderstreept weer zijn benauwdheid en zijn helse angsten. Nee, Gods kinderen komen daar niet in. Maar toch leren ze er iets van verstaan. Want wie zal God zien en leven? Jong en oud, die God gaan wij allemaal eens ontmoeten. Wij gaan straks ook het dal van de doodsjordaan in. Wij krijgen ook te maken met die helse verschrikking. Wij krijgen ook te maken met het rechtvaardig oordeel Gods over de zonde. O, wat ik u bidden mag, zoek toch een schuilplaats onder de vleugelen van dit gezegende lam, dat het bloed van Christus op uw ziel gesprengd mocht worden. Anders zal het zo vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Toe, laat u toch alstublieft waarschuwen dat de schrik van Christus u bewegen tot het geloof, opdat ook de genade van Christus u rijkelijk geschonken zou mogen worden. Zie daar onze eerste gedachte, de aanleiding tot zijn gebed. En letten we nu in de tweede plaats op de volharding in zijn gebed. We lezen in de woorden van onze overdenking, en een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Christus laat ook nu de drie discipelen alleen, en hij zegt tegen hen: Blijft hier en waakt met mij. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dan gaat hij heen op een steenworp afstand. Let eens op de houding die hij aanneemt in dit gebed. Nee, hij bidt hier niet staande, met zijn ogen naar de hemel gericht. Zo heeft de Heer Jezus veel gebeden. En zo zien we hem bidden bij het graf van Lazarus. Daar stond hij te bidden met zijn ogen naar de hemel gericht. Nee, het is ook niet zo dat hij hier door de knieën gaat, dat hij op zijn knieën ligt. Maar hij is ter aarde gevallen. Hij ligt languit op de grond, met zijn aangezicht ter aarde. Zijn aangezicht raakt het stof. Dat is de diepste zielsverbrijzeling die maar mogelijk is. Dat is wat hij die daar ligt, is het afschijnsel van 's vaders heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is de schepper van hemel en aarde, eens wezens met de Vader en de Heilige Geest. Hij is niemand anders dan God zelf. Hij kruipt hier in het stof als een worm en geen man. Geliefden, hebben wij hem zo al eens in de hof ontmoet? Hebben wij hem zo al eens door het geloof gezien? Want ja, dan gaan wij ook buigen. Dan zouden we onder de grond willen wegkruipen, nog lager dan hij. Wij kunnen nooit laag genoeg voor God buigen. Het laagste plaatje is nog niet laag genoeg. Maar hij die hier zo laag buigt, is degene voor wie alle knie zich moet buigen. Beide die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Hoe diep wilde hij zich vernederen om zondaren zalig te maken? In deze zielsverbrijzeling wordt hij Gods kerk dan ook uitermate dierbaar. Want ook in die verootmoediging, ook in dat zich klein maken voor God, ook in dat kruipen over de grond als een worm en geen man, is hij borg. Alles wat Christus doet, doet hij als borg. Het is zo dat wij niet kunnen buigen. Wij moeten zelfs schuld belijden over ons schuld belijden. Als het behoud afhing van ons buigen voor de Heer in het stof, dan was het voor eeuwig kwijt. Wat kunnen we een onbuigzaam, onverbrijzeld hart in ons omdragen? Maar wat is er dan ook een troost als we met ons onverbrijzelde hart mogen wegschuilen achter deze zo diep vernederde middelaar? Want wie de ootmoed, wat blijkt de ootmoed uit zijn gebed? Hoewel hij als borg de rechter aanspreekt, noemt hij hem toch mijn Vader. Hij blijft de Zoon, de eeuwige geborene uit God. De Zoon in wie de Vader een welbehagen heeft. Daarvan is hij zich bewust. mijn vader. Hoe groot dan ook de smart mogen zijn die hem hier overkomt, maar hij heeft zijn vader toch hartelijk lief. Hij heeft deze rechter hartelijk lief en hij aanbidt hem als zijn vader. Als we de borg zo horen bidden, wat gaat aan het hart van Gods kerk open? Wat kunnen ze opstandig zijn onder het lijden dat ze hebben te ondergaan? Wat kunnen ze murmureren? Wat kunnen ze hun vuisten naar de hemel ballen? En zo was het ook bij Asaf in Psalm 73 toen hij zei, ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. En hoe is het hier met Christus? Zijn voeten wijken niet uit. Nee, hij glijdt niet van het spoor der godsvrucht af. Hij is het die, ook nu, met waarachtige liefde Gods, als het ware omhelst, God als het ware omhelst als zijn vader. Welk een overgave des harten is hij dan ook als hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kende hij Gods wil dan niet? Geliefde, hij bidt hier in zijn menselijke natuur, die het lijden in al zijn vreselijkheid ondervond. Hij bidt hier als borg. Hij rekent hier niet met zijn kennis van 's vaders raad, maar hij buigt hier als borg van zondaren. Daar heeft hij het over een drinkbeker. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Deze drinkbeker is een beeld, een symbool van het lijden dat over hem komen zal. We spreken vandaag de dag toch ook nog over de lijdenskelk. Zo heeft ook Christus zich meer dan eens geuit. Aan de zonen van Zebedeus vroeg hij, kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En daarmee bedoelde hij zijn aanstaand lijden en sterven. Zo sprak hij ook tot Petrus. De drinkbeker die mijn vader, mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Daar wees hij opnieuw op zijn lijden. Als de Heer Jezus spreekt over een drinkbeker, dan tekent dat zijn lijden en sterven. Zojuist had hij het heilig avondmaal ingesteld. En toen had hij gezegd, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Bidt Christus hier zijn lijden af? Vraagt hij nu, laat mij dit lijden toch alstublieft niet te hoeven ondergaan? Er zijn verschillende verklaarders bezig geweest met het voeren van een pleidooi voor de rechtzinnigheid van Christus. Geloof niet dat dat nodig is. Kerkvader Ambrosius heeft zo heel eenvoudig gezegd, we hoeven geen enkele verontschuldiging voor Christus aan te voeren. Niet waar? Er zijn allerlei pogingen aangewend om Christus maar niet te laten zeggen wat hier staat. Er zijn er geweest die zeiden, ja maar, het betekent alleen dat hij zo beangst was. Als hij het over deze drinkbeker heeft, dan bedoelt de Heer Jezus of hij alstublieft van die vrezen, van die angst verlost zou mogen worden. Want hij kan hier niet onversaagd als een held de vijand tegemoet treden. Dat is het ook geweest, maar dat is het niet alleen geweest. Dit is niet een stipje van het lijden dat hij op het oog heeft. Deze drinkbeker is het bittere lijden dat hij te lijden had en dat hij nog lijden moest. Dat is het lijden geweest in al zijn vreselijkheid. Ook van het lijden dat nog over hem komen zou aan het vloekhout des kruises. Maar bidt hij hier dan zijn lijden af? Als hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, is zijn wil dan in strijd met vaders wil? Ach, hoe zou dat toch kunnen? Het was immers zijn spijze om zijn vaders wil te doen. Als Petrus zegt, Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden, dan zegt hij, ga weg achter mij, Satanas. De Heere heeft gesproken over het tarwegraan dat in de aarde viel en sterven moest, want dan zou het vrucht kunnen voortbrengen. Hij heeft gesproken over Mozes En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij heeft gesproken over de tempel van zijn lichaam. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En zojuist heeft hij het heilig avondmaal ingesteld. En toen heeft hij gezegd, neemt eet, dat is mijn lichaam met welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En de drinkbeker, bij de drinkbeker, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Hij wist dat dit de weg was die hij te gaan had. Daarvoor heeft hij zich in de eeuwigheid gegeven. Daarvoor is hij in de volheid des tijds gekomen. Deze weg wilde hij gaan. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem geeselen, aan het kruis nagelen en doden. Dat was hem volmaakt bekend. Er was geen enkel conflict tussen Jezus' wil en de wil van zijn Vader. Toch is het volbrengen van die wil, het doen van die wil en het gehoorzaam zijn aan die wil niet zonder strijd, zonder tranen en zonder smeking geschied. Geliefden, de Heilige Geest laat ons hier goed verstaan dat het zalig worden van zondaren niet iets heel gewoons is, maar dat het Christus heel wat benauwdheid, angsten en zelfs bloedzweet gekost heeft. Want gij zijt duur gekocht, dat de Heilige Geest ons alle daarvan een indruk zou willen geven. De Heer Jezus is echt mens geweest. Hier wordt hij ons getekend als echt mens van vlees en bloed zoals wij. De menselijke natuur van Christus heeft geweldig opgezien tegen dit enorm zware lijden. Hij worstelt met zijn menselijke natuur die daartegen opziet en die als het ware huivert om onder God te komen, zonder ook maar 1 moment tegen God op te staan. Niet waar? Het is zo dat hij als mens een menselijke wil heeft gehad. Nee, wij kunnen niet alles verklaren en ik wil dat niet eens proberen. En toch mag dit wel gezegd worden. Als echt mens heeft Christus, net zoals wij, een menselijke wil gekend. Die menselijke wil wordt geleid door het menselijk verstand. Wat het verstand ons als aangenaam doet kennen, dat begeren we, dat willen we. En wel nu, de menselijke natuur van Christus kon nooit dit ontzaglijk en vreselijk lijden begeren. Integendeel, daar heeft zijn menselijke natuur een afkeer van gehad. Als zoon, zo staat er in de Hebreeënbrief, heeft hij gehoorzaamheid moeten leren uit hetgeen hij geleden heeft. Al lijdende, zo zou ik het willen vertalen, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Nee, het was niet nodig dat hij zijn ongehoorzaamheid afleerde, want hij is nooit ongehoorzaam geweest. Maar hij heeft wel gehoorzaamheid geleerd, omdat hij waarachtig mens was zoals wij. Het vlees van Christus heeft gehuiverd voor dit lijden. Hij heeft als mens ook geleerd om gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de smadelijke en smartelijke en vervloekte dood des kruises. Als hij zegt, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt, dan geeft hij daarmee uiting aan zijn ontzaggelijk grote nood, zonder dat hij ooit 1 moment verlamd is geweest door tweestrijd. In Gethsemane vindt een ontzaglijke beproeving en een ontzaglijke verzoeking plaats. Een beproeving zo benauwd, meer dan wij ooit zouden kunnen zeggen. En een verzoeking zo huiverig, meer dan wij ooit zouden kunnen aangeven. En weet u wat hier gebeurt? Het is zo dat het paaslam 8 dagen werd afgezonderd voordat het geslacht werd. Het werd 8 dagen afgezonderd om onderzocht te worden of het wel helemaal rein was, of het wel helemaal volkomen was, of er geen gebrek aan was. Want als er een gebrek aan was, als het niet helemaal rein was, dan werd het zonder meer afgekeurd. 8 dagen lang werd zo'n lam gekeurd en beproefd. En zo is het ook met Christus in de hof van Zo is ook Christus in de hof van Gethsemane gekeurd en beproefd. Nu zou blijken of hij inderdaad heilig was, zonder smet. Nu zou blijken of hij inderdaad gewillig was om 's vaders welbehagen te doen. Door deze diepe beproeving en helse verzoekingen zou moeten blijken of hij gehoorzaam was om zichzelf in 's vaders weg te stellen en om 's vaders welbehagen te volvoeren. Satan wenste dat Christus zou gezegd hebben: ik stop ermee, ik wil dit niet langer, ik doe het niet. Denk erom dat hij hem benauwd heeft en hem het lijden in al zijn vreselijkheid voor ogen heeft gesteld. Denk erom dat hij hem daarvan een diepe voorproef gegeven heeft. Maar Christus buigt, hoewel hij als waarachtig mens huivert, beeft, siddert en verbaasd is, zegt hij: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zegt hij in volkomen overgave des harten. Als zijn vader zwijgt, merkt u hoe bang dat voor Christus is geweest? Dan zoekt hij zelfs nog enige vertroosting bij zijn discipelen. Maar die slapen. Alleen, staat er, hij is door God en mensen verlaten. Satan bespringt hem. De vorst der duisternis benauwt hem. Hij zoekt hem als het ware tot opstand op te zetten. Deze verzoekingen van buitenaf zijn veel helser, veel intenser dan de verzoeking in de woestijn. Maar zie, hij gaat zich afzonderen in de eenzaamheid. Hij voelt zich door God en mensen verlaten. En dan gaat hij opnieuw door zijn knieën. Nee, dan valt hij opnieuw ter aarde. Dan smeekt hij opnieuw, indien het mogelijk is: laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Daar hebt u hem als waarachtig mens. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Terwijl de lijdenskelk al voller gegoten wordt, geeft hij zich over in volledige onderworpenheid. Zijn gebed wordt des te ernstiger naarmate de nood groter wordt. Al is het dat zijn vader zwijgt, maar hij houdt aan en hij is ook verhoord geworden uit de vrezen. Biddend heeft hij de overwinning behaald op de helse vijand en is hij gesterkt om niet te bezwijken. Zo is hij zijn kerk een oorzaak van eeuwige gelukzaligheid geworden. Geliefden, wat ontmoeten wij hem hier in Gethsemane als een dierbare borg. Laten we toch nooit lichtvaardig denken over het lijden van Christus, als zou dat voor hem niet zo erg geweest zijn. Hier zien we de vreselijkheid van de zonde. Hier zien we de vreselijkheid van de verzoening. Dat heeft Christus wat gekost. Zouden we ons daar niet onder moeten verwonderen? We letten tenslotte nog op de verhoring van zijn gebed, maar zingen we nu eerst met elkaar uit Psalm 116... en daarvan vers 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. We noemden u Psalm 116, vers 2 en 3. Letten we nu in de derde plaats nog op de verhoring op zijn gebed. Geliefden, wat is het een zegen als we bij deze borg mogen terechtkomen, die ook op zijn gebed verhoord is. We lezen immers in Lucas 22, en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Zijn vader achtte het nodig om een engel te sturen om tot zijn versterking, anders zou hij bezweken zijn. Die engel wordt niet zomaar gestuurd, die versterking wordt niet zomaar gezonden. Zonder deze versterking van boven dreigde Christus lichamelijk te bezwijken. Christus moest die beker drinken en Christus wilde die beker drinken, maar hij moest gesterkt worden om die beker te drinken. Een engel wordt tot hem gezonden. Daar ligt alweer iets van smaad en vernedering. De Vader zelf spreekt niet tot hem, maar de Vader verbergt zich en blijft zich verbergen. Nu is de dag der wrake onze Gods. Hij stuurt een van zijn knechten, een van zijn boodschappers. Christus krijgt toch een blijken van zijn Vaders welbehagen, hoewel hij zijn Vaders aangezicht als zodanig niet aanschouwt. En dat doet de Heer ook wel bij zijn kinderen. Ook voor zijn biddend volk houdt hij zich zo vaak verborgen. En dan moeten ze kermen. Gij antwoordt niet, zij ik desdaags mogen kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Christus heeft dat ingeleefd. En dat geeft Gods kerk wel eens troost als ze moeten zuchten. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. En toch, ook dan kan het gebeuren dat hij de zijnen op een onverstaanbare wijze versterkt en ondersteunt, als daalden er engelen Gods neder. Zo werd Christus gesterkt. Hoe? Door een engel. Wat heeft die engel dan gedaan? Heeft hij een stukje van Christus' lijden overgenomen? Heeft die engel hem wat kracht gegeven? Nee, die engel heeft hem geen kracht gegeven. En die engel kon ook geen stukje van zijn lijden afnemen. Hoe heeft die engel hem dan gesterkt? Wel, die engel heeft hem ongetwijfeld een boodschap van de hemel gegeven. Het is ons niet bekend welke boodschap dat geweest is. Maar geloof dat we niet ver naast zijn als we zeggen dat deze engel hem gewezen heeft op dat loon dat hij ontvangen zal. Dat het met hem wel door diepe diepte zou gaan, maar dat hem daarachter een eeuwige heerlijkheid zou wachten. Hij heeft een bemoediging van die engel ontvangen in de vorm van een boodschap. Al zou die engel tegen hem gezegd hebben, houd maar aan, houd maar moed, want kijk eens wat al die heerlijke zaligheid voor u is weggelegd. Dat is ongeveer de boodschap dat dit ongeveer de boodschap geweest moet zijn. Daaraan herinnert ons de Hebreeënbrief. Hij is verhoord geworden uit de vrezen, uit de benauwing, uit de angst, uit de verschrikking. En om de vreugde hem voorgesteld. De vreugde is hem voorgesteld. Daar is hij op gewezen. Die is hem voorgehouden. Welke vreugde? Dat hij vele kinderen tot zaligheid leiden zou. Wel nu, om de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En zo sterkt de Heere zijn kinderen nog, als in het heetst van de strijd zijn, en het beangst van het lijden. Als ze roepen om verlossing, neemt de Heere de lijdensbeker niet van hen weg. Maar het kan wel zijn dat hij hen bemoedigt vanuit zijn woord, dat hij hen bemoedigt met een belofte, dat hij hun toevoegt die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dan mogen ze met Mozes zien op de vergelding des loons. En daarom is het dat ze zich in die donkere uren mogen vastklemmen aan de onzienlijke, als zagen ze die onzienlijke. En zo is Christus verhoord geworden uit de vrezen. Dat is zichtbaar, want aanstonds staat hij op. En gaat hij terug naar zijn discipelen? Nee, hij blijft niet langer liggen, maar hij verheft zich. Hij recht als het ware zijn rug. Hij gaat naar zijn discipelen. Niet om zich te beklagen of om hen te bestraffen. Ook niet om te zeggen, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Nee, als hij nu naar hen toe gaat, zegt hij, slaap nu voort en rust. Het is alsof hij zeggen wil, ik heb u nu niet meer nodig. U hoeft niet meer met mij te waken en te bidden. Nee, ik heb u niet meer nodig. Slaap nu voort en rust. Inmiddels moeten ze wel opstaan, want de uur is nabijgekomen en de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. De verrader komt eraan. Het is zover, zegt Christus, als het ware. Maar nu is er geen angst meer bij hem, geen vrees, geen verschrikking, geen doodsleed meer. Geliefden, als we Christus voor Herodes zien staan, voor Caiaphas en voor Pilatus, ja, zelfs als hij aan het kruis wordt genageld, dan zien we hem daar als een held, recht overeind. Hij schuift hier zijn discipelen terzijde. En als straks de bende tot hem komt, dan vlucht of verbergt hij zich niet, maar dan treedt hij de vijand fier tegemoet. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Een gezegende gebedsverhoring. Moeten we nog zeggen dat bidden te vergeefs is? Is iemand onder u in lijden, zegt de apostel, dat hij bidde? Christus heeft ons hier ook een voorbeeld gegeven. Wat is het een zegen als we zijn voetstappen mogen drukken? Want echt, de wegen waarlangs God zijn kinderen leidt, zijn voor het vlees niet altijd aangenaam. Dat zijn wegen die ze niet gekend hebben en paden waarvan ze niet geweten hebben. Die wegen gaan zo in tegen vlees en bloed. Al is het dat hun hart de Heere innig lief heeft, dat er een betrekking op God geboren is die nooit meer overgaat. Maar hun vlees kan er tegenin brullen. Hun vlees huivert vaak, zodat ze ervoor terugdeinzen. Dan doorleven ze iets van wat Christus hier doorleefde. Maar hij zondeloos en wij zondig. Dan is er in hun hart een worsteling om met hun vlees onder God te komen. Om met Gods wil verenigd te worden. Laat mij een concreet voorbeeld noemen. Als we aan het sterfbed van een geliefde man staan, een geliefde vrouw of een geliefd kind, o wie van ons is in staat de strijd te tekenen die dan gestreden wordt? Is dit dan niet het gebed dat gebeden wordt? Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker toch van mij, van ons, voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nee, Christus is niet als een stoïcijn het lijden tegemoet gegaan. Hij heeft niet als een stoïcijn geleden, onbewogen, onaangedaan. Gods kinderen lijden niet als stoïcijnen. Maar wat is het een zegen als ze, aangegrepen door het lijden en aangedaan door de diepe smart, toch als in Gods wil verslonden mogen worden en zeggen, lieve Vader, het is goed wat u wilt en doet. Ik wil, ik kan, al is het dat mijn vlees ervoor huivert en ineenkrimpt, met u niet twisten. Wat u doet is altijd goed. Zie, die onderwerping geeft rust, die geeft vrede. Dan wordt er gebeden, uw wil geschiet, uw wil alleen. Als in de hemel hier beneden, uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Amen. Gemeente, zingen we nu tot slot uit het gebed des Heren, het 4e vers. Uw wil geschiet, uw wil alleen als in de hemel hier beneden en wat er verder volgt. Dus het gebed des Heren, vers 4. Thank you. de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.